Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de profeet Amos en daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 5 en 8. Lees ik u voor, Amos 7, de versen 5 en 8. Daar spreekt het woord des Heren aldus: toen zeide ik, Heere, Heere, houd toch op. Wie zou er van Jacob blijven staan? Want hij is klein. En vers 8, en de Heere zeide tot mij, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een paslood. Toen zeide de Heere, zie, ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Tot zover. Letten wij een ogenblik op een bidstond vanwege de zonde. De profeet Amos leefde in de tijd van Jerobeam de Tweede, koning in het tienstammenrijk Israël, of Efraïm ook wel genoemd. Noordelijk Rijk. En ten tijde van Uzia, de koning van Juda. Hij kwam niet van profetenschool, was ook niet de simpele herder waarvoor hij meestal wordt gehouden. Maar hij was een man die door de Heere geroepen was, terwijl hij een behoorlijk veehandelaar of veeverkoper was. Daarbij kweekte hij nog vijgen op een andere plaats dan Tekoa. Een plaatsje in Juda. Hij was dus de man die in de handel zat en in de belangrijke steden van die tijd, ongetwijfeld Jeruzalem, en ook wel steden in tienstammenrijk, waar hij kwam om handel te drijven. En andere tijden was hij druk bezig met het kweken van de vijgen. Maar het stond de Heere niet in de weg, helemaal niet, om hem met een goddelijke boodschap te zenden, voornamelijk naar het Rijk Israël, het tienstammenrijk. Hij noemt ook wel Juda, maar de hoofdzaak van de profetieën vinden we toch gericht tegen de tien stammen onder de regering van Jerobeam de Tweede. Als je de profeet Amos leest, dan merk je dat die profeet Amos een man geweest is die heel goed op de hoogte was van veel dingen. Het leven op het land, maar ook het leven in de stad. Hij wist wel hoe het eraan toe ging hier en daar. Wat nog meer opvalt is het sterke oordeelskarakter van zijn boodschappen. Het is alsof hij overal het vuur van Gods toren inwerpt en inwerpen moet. Het lijkt wel of de vloek in zijn mond vlees en bloed wordt. Een vloek die hij uitspreekt over de zonde van de afgoderij. Over de onderdrukking van de ellendige, van de armen. De omkoperij en de steekpenningen waardoor het recht struikelt op de straten. De brooddronkenheid waarin de koeien, waarin ze zich als koeien van Babel te goed doen in hun elfen benen, paleizen en hun prachtige bouwwerken die zij hebben opgericht. Overal verkondigt Amos het oordeel van God dat zeker komen zal als ze zich niet terstond bekeren tot de Heer hun God en het onrecht uit hun midden wegdoen. Als je de profeet Amos leest, is het net of dat je een zweep hoort. Een zweep die ranselt over alles en een ieder. Voor die tijd was dat een bijzonderheid, want het ging juist zo goed. Jerobeam 2, die had ontzettend veel voorspoed, maar hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren, maar de Heren betoonde barmhartigheid, en die zag dat van hoog tot laag toch aan het oordeel leek te worden prijsgegeven, en die gaf in de tijd van Jerobeam, gaf de Heren veel goede tierenheid en barmhartigheid. Hij stelde het oordeel uit en er was nog nooit zoveel bloei en groei geweest als in de tijd van Jerobeam de tweede. Hoewel de kalverdienst in Bethel en dan gewoon doorging en ze verschillende heiligdommen op diverse plaatsen hadden opgericht. En ook de naam van God werd zeer ernstig genoemd. Er werd ook in het tienstammenrijk geofferd aan Yahweh of Jehovah. En mensen waren ook nog wel vroom en dergelijke dingen meer. Het kwam allemaal bij elkaar zo. Daarbij voelde men zich toch, al was er dan die scheiding zo'n 2,5 eeuw geleden, had die scheiding plaatsgevonden tussen het Juda en Israël. Men voelde zich toch nog wel echt Israël. Het waren vaak politieke motieven dat ze niet naar Jeruzalem gingen en een eigen heiligdom hadden opgericht. Maar daar waren ook priesters en profeten die in de naam van Jehovah spraken. In die tijd, zo'n 760 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus Christus, leefde Amos. En in Juda was het ook zo. In Juda was veel heil en zegen. Er staat in de Bijbel, in 2 Koningen meen ik, 15, dat die Uzia die werd wonderbaarlijk door God geholpen. Hij werd, ja, op een zodanige wijze door God geholpen dat het kwam als een wonder over dat God een mens zo helpt. Zijn rijk breidde zich uit en hij deed dat recht was in de ogen des Heren. Er werden torens gebouwd en grote bouwwerken, vestingen, op alle terrein gaf de Heere aan Uzia een wonderlijke wijsheid. Je leest het bijna van niemand dat hij zo door de Heere geholpen werd. Alleen toen het te veel voor de man werd, ja, het klinkt een beetje raar, toen week hij af. En toen verhief hij zich tot verdervens toe. En hij nam het wierookvat en hij wou zelf wierook offeren, dat alleen de priesters mochten doen. Je zou zeggen, ergens verklaarbaar. De man werd zo door de Heere geholpen aan alle kanten, dat het wel leek alsof er geen kwaad meer bij komt.
Misschien heeft hij gedacht, ach, Salomo heeft ook wel geofferd. Hij voelde zich al priester ook, maar de priester Azaria ging hem achterna. En die zei, het is u niet geoorloofd, Uzia, om te offeren, want dat heeft God bestemd voor de priesters. Maar hij wou niet luisteren en hij greep de wierookpan. En opeens rees de melaatsheid op zijn voorhoofd. En ze grepen hem beet of duwden hem heen. In ieder geval, hij ging zelf innerlijk beschaamd en verslagen de tempel uit. En hij woonde in een afgezonderd huis zijn hele leven lang. En een ander regeerde tijdelijk als regent, ik neem Jotham in zijn plaats. Ik denk dat het voor de man tot zegen geweest is. En dat hij tenslotte zeer verblijd is ingegaan in de stad waar men koning en priester gode is. Want de Heer heeft zich wel met hem bemoeid. Op bijzondere wijze. In die tijd leefde Amos. Dus je begrijpt, zowel in Juda als in zonderheid in Israël, dat tienstammenrijk, dat die boodschap van Amos nergens op sloeg. Ja, hij sloeg wel ergens op. Want de Heere keek door al die godsdienstigheid heen. De Heere zag al het onrecht en alle lippendienst wel. Zag de Heere wel. Maar zo naar het aanzien der ogen zou je zeggen, nou man, weet je nou niks beter? Moet dat nou? Ben je nou echt zo'n zwartkijker dat je nou helemaal niks goed ziet? We mogen toch blij zijn dat de Heer ons zo zegent? Dat hebben we toch niet verdiend? Zo leeft dat onder de mensen. En daarom is te begrijpen dat in hetzelfde hoofdstuk, daar lees je van die andere man, die Amazia geloof ik, Amazia de priester van Bethel, die zegt, wat doe je hier? Je bent een verrader, je maakt de mensen in de war jij, met je zwartgallige profetieën. Je verstoort onze rust, man, schiet alsjeblieft op, zo gauw mogelijk. En dan vertelt Amos dat hij een veehandelaar was en vijgen kweekte, maar dat God hem had geroepen om die boodschap te brengen. Maar je proeft er wel in dat die boodschap van Amos, die kwam vreselijk ongelegen en de mensen, die konden het helemaal niet hebben dat ze zoiets te horen kregen. Nou, in dat hoofdstuk 7, daar krijgt Amos enkele visioenen. Hij ziet, de Heere, Heere doet het hem zien, dat staat er, expres bij, om ons te laten weten dat Amos zelf geen verhaaltjes verzon, maar dat de Heere, Heere, dat is de opperheer Jehovah, Adonai Yahweh, Jehovah, dat de Heere zelf hem iets laat zien en ziet. Hij formeerde springhanen, doet God. Nou zeg, je zou eerder zeggen, die springhanen, dat is een werk die maakt de duivel. De duivel maakt springhanen. De duivel maakt die kaalvreters. Voor de oosterling was een springhaan hetzelfde als de dood. Een springhaanplaag is de dood. Dat is een voorbode van het grote oordeel van God. Springhaan neemt de ruimte om te leven weg. Het voedsel weg. Alles weg. Om niet meer leven. Je gaat dood van de honger. Je kunt er ook niet tegen vechten. Er is niet tegen te vechten. Ja, maar de Heere laat Amos zien dat hij het formeert. Want de duivel mag nog zo macht hebben, maar de duivel is onderworpen aan God. En God is de baas over alles. Niet dat hij als zodanig erkend wordt, maar hij heeft alles gewrocht om zijn zelfwil, ook springhalen. Dat kunnen wij niet begrijpen. Wij kunnen toch niks begrijpen. Maar hier staat het. En je leest ook in de Bijbel dat God de oorlogen doet ophouden. Hij breekt de spies en de boog aan stukken. Maar je leest ook dat God de volkeren tegen elkaar aan stukken slaat. Als een pottenbakkerschap. En zeggen wij, ja, het is een oorlog. Ja, dat kan wel. Maar die in de hemel woont, die is de oppergezagvoerder. En dan ziet hij die springhanen, ziet hij als het ware, het lijkt wel of dat stof springhanen wordt. Die ziet hij in het begin van het opkomen van het nagras. Dat is ongeveer in de maand mei, de lentetijd. En het was het nagras na des konings afmaaiingen. Waarschijnlijk is het zo geweest dat de eerste oogst gras voor de stallen van de koning gebruikt werd. Maar ja, dan kwamen er nog de late regens overheen en dan groeide het gewas voor de bevolking van het land. En dan ziet hij dat de koning heeft net zijn portie weg, zeg maar, voor de paarden en voor de dieren en alles wat er zo bij hoort. En dan ziet hij opeens die springhanen, door God geformeerd, die ziet hij op weg om alles af te vreten. Om het leven weg te nemen en de levensmogelijkheden. En terwijl hij dat ziet, als het gezien is, als zij het kruidersland geheel zouden hebben afgegeten, of je kunt ook lezen, op weg waren om dat alles op te eten. Dus ze hebben het nog niet afgegeten. Als ze op weg waren om het allemaal op te eten, dan begint Amos te roepen, te bidden. Ik zei, de Heere, Heere, vergeef toch. Wie zal er van Jacob blijven staan? En de Heere krijgt berouw. En doet het niet. Het gaat niet door. In het visioen zijn de springhanen opeens weg. Het gras zal toch wel groeien. Maar later laat de Heer hem weer een ander gezicht zien. En dan ziet ze. De Heere riep uit en hij wilde twisten met vuur. Misschien de verterende zonnegloed. Van de zomerhitte. En die verterende zonnegloed, of dat vuur, dat verteert een grote afgrond. Dat wil zeggen, de fonteinen van water die onder de aarde zijn, die drogen op. De bronnen houden op. En hij ziet reeds bovengronds het land, een stuk land sterven, afsterven. Er is geen water meer. Het leven brengende water wordt door het vuur opgeslokt. Het is weg. Weer ziet de man de dood voor ogen. Nou ja. Wat maakt dat uit, die koeien? Die koeien van Bazan. Die maar voor het bederf zijn. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat kun je makkelijk zeggen. Maar dat treft altijd zo in bijzonder, dat je vaak merkt bij de profeten van de oude bedeling. Je zou zeggen, altijd merkt, zij hoorden erbij. Ze hoorden erbij. Ze waren deel van dat volk. En hoewel ze Gods oordeel en vloek hebben verkondigd, het was niet zo alsof ze op een afstandje bezig waren met stenen gooien. Zo niet. En daarom kom je vaak die trek tegen bij de profeten. Dat ze aangegrepen worden door ellende, door weedom, door benauwdheid. Ze staan niet te bulderen over al die goddeloze mensen in tijd, reden en noem maar op. Nee. Altijd loopt er iets door van die lijn. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heil vooraf gegaan. Ja, wij. En onze vader en onze kinderen tegen. Verzuimen alle trouw en plicht. Ja, als Amos dat vuur ziet verteren, dan roept hij in de tekstvers, toen zei ik, Heere, Heere. Hij roept de Heere weer aan als de gebieder. In kleine letters staat het hier met één hoofdletter, Heere. Dat is de heerser en de gebieder, de oppergezagvoerder. En Jehovah, de ik ben die ik ben. De God van het leven uit de dood, de onveranderlijk in zijn trouw. Toen zei ik, Heere, Heere, het is alsof daar opeens die Amos veranderd is in een piepend vogeltje. Ja, hij heeft gezegd, de leeuw heeft gebruld, wie zou niet spreken? De Heere Heeren is opgestaan, zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Dat gaf hem de Heere, dat hij daar stond, zou je zeggen, als een rots. Geen compromis. Dood en leven, vloek en zegen hield hij ze voor. Zeg het de goddeloze, dat het hem kwalijk zal gaan. Wee de zondaar. Maar de rechtvaardige zal het wel gaan, al worden zij nog zo verdrukt en verkocht in dit leven door de vijand. En nu? Nu opeens, zou je zeggen, wordt hij hier getekend als zo'n klein piepend vogeltje, die zelf beeft van schrik. Ja, zegt u, maar er zullen toch wel nog wel enkele rechtvaardigen onder geweest zijn, natuurlijk. En dat heeft Amos natuurlijk bedacht. Hij heeft er misschien ook in Israël nog wel gekend, die de knie voor Baal niet hebben gebogen. En ook in Juda, die de Heer vreesde. En nou denkt hij bij zijn eigen, zou de Heere dan alles aan het oordeel prijsgeven? Aan de vijand, aan de Assyriër, of aan de Babyloniër, of hoe dan ook? Dat kan toch niet? Ja, ja. Ik zeg niet dat dat niet waar is, maar ik zou het toch graag anders nog willen zeggen. Je moet rekenen, misschien heeft die Amos ook wel familie gehad. Wel zeker. Misschien heeft hij ook wel kinderen gehad. Amos, die verkeerde onder een volk, over het welk de naam van de Heere was aangeroepen, en die naar zijn naam waren genoemd. Een volk dat zoveel gunsten had genoten. volk, aan wie de woorden Gods waren bekend gemaakt, zo wou hij met geen volk te handelen. Het was mijn volk, zei de Heer, Israël, die ik gekend heb, die ik geroepen heb. Kijk, dan ligt dat nog wel iets breder dan dat je zou denken, ja, daar zit nog een mannetje en daar zit nog een vrouwtje en daar zit nog een familielid. Ligt nog wel iets breder. Want wij alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God. Wij zijn naar zijn naam genoemd. En Amos ziet God naderen in de weg van zijn gerichten. Zoals ook Joël heeft geschreeuwd. O, die dag, als de hemel zwart zal worden en de held klagelijk zal schreeuwen. Ja, dan zeg je, is dat dan zo erg, dat gras? Nee, dat is het ergste niet. Dat vuur, waardoor het water verdroogt. O, vindt Amos dat dan zo verschrikkelijk erg? Want Elia bad erom dat er een zonnegloed zou zijn, 3 jaar en 6 maanden. En het regende niet. 2 jaar en 6 maanden. En hij deed wederom een gebed. En God gaf regen. Ja, maar dat is het juist eigenlijk niet. Want hij zegt in vers 5. Heere, Heere, hou toch op. En dat sluit aan bij dat vorige vers. Heere, Heere, vergeef toch uit het eerste gezicht de zonde. Hij ziet de zonde. Hij ziet, ach dat vuur, ach die droogte, die oordelen van God die een diepe afgrond zijn. Dat is niet een natuurramp of zo. Dat is niet een samenloop van omstandigheden. Dat is niet zomaar een slecht jaar, zoals je allemaal wel slechte en betere jaren hebt. Nee. Amos ziet dat God opstaat om het ijdel beeld van de mens te verachten vanwege de zonde. Vanwege de ongerechtigheid. Vanwege het verwerpen van zijn goede gebod. Vanwege de onderdrukking en de omkoping. En de schandalen huis aan huis. En onderwijl het vrome gepraat en de brandofferen. En het zingen bij de liederen. Ik walg ervan, zegt de Heer door Amos. In de woestijn, toen je op weg was naar Egypte, toen had je al stiekem de afbeeldingen van de afgoden bij je. De Melesia des hemels en noem maar op. Toen deugde het al niet. Heb ik dat van je hand geëist? Die brandoffer, de Heer heeft lust aan waarheid, aan recht en gerechtigheid. Dat ziet Amos. En daarom zegt hij, o Heere, vergeef en Heere, Heere, houd toch op. Ja, het klinkt haast een beetje opdringerig. Ja, maar daar zie je nou dat Amos een knecht is van de Heere en dat hij de Heere kent. Hij weet iets van het volk en van zichzelf, maar hij weet nog meer, zou je zeggen, van de Heer. Het is net als een kind dat zegt, dat schreeuwt, niet doen, vader, niet doen, houd toch op. En dat is eigenlijk dan wel indringend. En opdringend. Want Amos weet, er is maar één middel tot redding, tot voorkoming. En dat is vergeving. Vergeving. Dat God de schuld vergeeft. En vergeving is genade. Vrije gunst. Ontferming. En omdat hij iets weet van die oppergezagvoerder, die tegelijk Jehova is, wiens ingewand heeft gerommeld van barmhartigheid. Daarom roept die Heere, Heere, houd toch op! Want we gaan er allemaal aan. En dat we er aan gaan, ja, dat is erg, maar wie zal het kunnen voorkomen? Maar dat ganse volk voor eeuwig verdoemd was. Onvergeven schuld. Sterven in de zonde. Dat is erg. Dat ergste. Dat is het allerergste, zou je zeggen. Dat is zo erg dat wij het geen eens weten kunnen. Anders zouden we niet kunnen leven. Als we dat in de volle zin zouden weten, sterven in de zonde. Met een schuld die nooit betaald is. In je ongerechtigheid. Och, ja, dat gras is wel belangrijk hoor. Dat vuur, dat het water oplekt. Ja, het is een belangrijke zaak. Maar daarachter zijn Gods doornende handen. Die een volleinde maken. En die mens en beest van de aarde verdelgt. Nou ja, och, een mens praat er soms makkelijk over. Mens praat er zo makkelijk over. Die is voor de hel en die is voor dit en die voor dat. Zelfs vaders of moeders kunnen dat hebben. Een kind, ja, die is voor de hel. Dat gestorven kindje, ja, ik heb God in zijn recht toegevallen. Ja, maar weet je dan wat dat zeggen wil? Waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Amos, hij schreeuwt tegen God. Houd toch op, Heere. Jehova, houd toch alsjeblieft op, man, je hebt geen rechten. Nee, dat weet ik wel. Maar Amos weet, bij hem is vergeving. En vergeving berust niet op onze rechten, maar op Gods genade. En Gods recht en macht om ook de zonde te vergeven. Er is iets in van de profeet Jesaja. Heere, zoudt ge over deze dingen stilzwijgen? Zou ge ons zo zeer bedrukken? Gaat dan alles eraan? Heere, Heere, houd toch op. Ja, 750 jaar voor Christus, 760. Wij 1979. Dat is zo'n 2700 jaar. O, wat een tijd geleden. Wat een tijd geleden al. En toch is God niet veranderd. God is niet veranderd. Hij verschrikt de inwoners deze wereld. Maar er is geen één kerkmens die moet denken omdat hij een kerkmens is. Of omdat hij gedoopt is. Dat daarmee het rechtvaardig oordeel Gods is opgeheven. Dat was de fatale misvatting toen ook. De mensen beroemden zich op hun uitverkiezing. En God sneed in die hoogmoed in en zegt, ach, de Filistijnen hebben ook een geschiedenis. En de Mooren hebben ook een geschiedenis, daar jullie zo'n hekel aan hebben, die Mooren. En God ging verder, juist omdat je mijn Israël bent, daarom straf ik je juist. Draai wij net om. Nee, let wel. Je moet niet denken, ja, maar dat is de kerk. De kerk die is buiten schot. Nee, de kerk zit er juist middenin. Daar wordt gehakt en geslagen dat de spaanders in het rond vliegen. Daar gebeuren de verschrikkelijkste dingen, de ergste zonden. De grootste diefstallen in de kerk. Dat kan ook alleen maar in de kerk gebeuren, dat kan niet in de wereld. Daarbij Israël, och, die heidenen zitten vol met overtredingen. En de joden denken, die onbesneden honden, die heidenen. Maar ze hebben er geen erg in, dat dat maar kinderspel is vergeleken bij hunzelf, bij de kerk. Nou nee, er is geen enkele reden. Er is geen enkele grond om onze neus in de lucht te steken en de borst vooruit. Des Heeren tempel. Want de Heer slaat alle tempels in elkaar, ook als we denken dat kan nooit gebeuren. Maar Amos voelt wel dat het ernst is bij God. Amos beseft een ogenblik, alles gaat eraan. Wat blijft er nog over? Amos ziet één grote schare mensen op de weg van het verderf in de afgrond zingen. En de oppergezagvoerder, Jehova, hij heeft toch gezegd. Een tiende deel zal erin overblijven. Hij heeft toch gezegd, van troon tot in eeuwigheid. Hij heeft toch zo grote en dierbare belofte bekendgemaakt. Zal dan die vloek van de wet, zal die dan alles verteren? God had het gezegd. Zo je niet naar mij luistert en niet naar mijn woorden hoort, dan zal het land zijn inkomsten niet geven. Alles zal versterven in onvruchtbaarheid. De ene misoogt op de andere. Ja, had de Heer gezegd, als ik op de ene stad een regenbui geef, zal de andere versmachten van dorst. Dat zijn de gevolgen van de zonde, van de ongerechtigheid. Ja, wie kan er wat zeggen? De kerk, ja. Kerk, ja, maar omdat het kerk is, begint het oordeel ook bij de kerk ook. Bij het huis van God. Dat gebeurt niet omdat het zulke goede mensen zijn. Maar omdat het de kerk is. Niet iedereen wordt geslagen met melaatsheid en met een levenslang ongeluk. En een last die niet te dragen lijkt te zijn, niet iedereen. Maar in de kerk gebeurt het vaak. En dan moet je nog gelijk, nog helemaal hoef je nog niet gelijk te denken aan het eeuwige oordeel. Maar je moet alleen maar bedenken, ja. Jongens. We hebben geen been om op te staan. Niks te zeggen. Is God onrechtvaardig als hij toren over ons brengt? Dat zij verre. Want we hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij alle onder de zonde zijn. Wat is een mens toch een rechthebbend schepsel? Wat staan we toch op een voetstuk? Wat zijn we gauw bezet met, ja, waarom dit en waarom dat? Uit in de verkeerde zin. Waarom moet er nou geen gras? Waarom is er geen water genoeg? Waarom hebben we zo'n winter? Waarom hebben we zo'n zomer? Waarom hebben we zo'n lente? Wat zeggen we eigenlijk wel? Wat hebben we te zeggen als het zwavel en vuur rekent? We hebben misschien wat te mopperen. Als hij de hemel aan zal zien, zo zal hij vloeken op zijn God. En als hij op de aarde zal zien, zal hij duisternis zien. Dat is wat. De werkelijkheid. Ach, ja. Ja. Amos die zegt, houd toch op, vergeef toch. Hij zegt niet, geef ons nog een beter jaar dan alle andere jaren. Dat is het belangrijkste niet. Hij zegt niet, al die stomme dieren die moeten ook maar het slachtoffer zijn, het is wat. En al die kindertjes die dan van de honger moeten sterven. Zegt hij ook nog niet. Maar hij zegt, houd toch op, Heere, vergeef. Vergeef, alstublieft. Vergeef. Want als u niet vergeeft, dan zijn we weg voor eeuwig verloren. Met en zonder gras. Of we sterven van de honger, of we sterven 100 jaar oud zijn. We zijn weg, worden vervloekt. Daarom vergeef. Houd toch op. Onwillekeurig gaan mijn gedachten naar het woord van die grote middelaar Gods en der mensen. Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Alsof de Heer Jezus aanvoelde dat het langs het scherp van een mes ging. Of de heilige Vader zou heel de moordenaarsbende in één keer ter helle doen varen. Vader, doe het niet. Hier, Heere, Heere, houd toch op, wie zou er van Jacob blijven staan? Hij is klein. Je kunt ook lezen, dat is iets sterker. Wat is er in Jacob dat hij stand zou kunnen houden? Of wie is Jacob dat hij het uit zou houden? Er staat, wie zou er van Jacob blijven staan? Want hij is klein. Dan zou je zeggen, nou ja, misschien dat er maar 10 overblijven. Dat is heel weinig. Wie blijft er over? Als God in zijn oordelen komt. Maar dit is nog iets dieper, iets breder. Wat is er toch in Jacob? Hoe moet hij het uithouden? Die kleine. Ja, maar ze zijn niet klein. Ze voelen zich zo groot. Ja, dat weet Amos wel. Hij heeft ze vervloekt in de naam des Heeren in hun grootheidswaan. Maar Amos weet ook heel diep in zijn hart dat als God opstaat, wat hou je dan over van die grote mensen? Dan liggen ze ook te stikken op hun bed, dan weten ze ook geen raad meer. Dan liggen ze ook aan de dekens te strekken en dan roepen ze ook, oh help me toch, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Dat weet Amos wel. Al die grootheid En die woorden, die zijn maar voor een ogenblik. En als God komt, afgelopen. Houd toch op, Heere, Heere. Wat is er nou in Jacob? Hij kan geen stand houden. Hoe zou dat moeten? Hoe zou dat moeten? Hij is vlees. Jacob. Hij zegt hier Jacob, niet Israël. Maar Jacob met dat benauwde, benarde leven. Die kleine, nietige Jacob. Hij had niet veel nodig om tegen de vlakte te gaan. Nee. Nee. In een ogenblik kon de angst hem aangrijpen. En dat hij dacht, nou is het afgelopen, daar heb je Esau. Nou ben ik erbij. Hij had niet veel nodig om heel moedeloos uit te roepen, jongens, jongens, jullie zullen je vaders grauwe haren nog met smart en graven doen dalen. En dan heb je zin. En weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn levens en mijn jaren halen niet de maat van mijn vaderen jaren. Ach, wat schrok de man. Jullie hebben mijn naam stinkende gemaakt. Zei hij tegen de jongens, Simeon en Levi. Ja, dat is wat geweest. Zijn liefste vrouw die hij had, verloor hij in de buurt van Bethlehem. Terwijl hij met het kind in zijn armen zat. Benjamin, Jacob. Ach ja. Jacob, geliefd. Van God. Gekend van God. De God van Bethel. Maar de Heer moest zeggen, ga eens naar Bethel. Weet je nog wat je beloofd hebt daar? Oh ja, tiende van alles zal ik u geven, Heere. Als u als mijn God met mij gaat. Jacob. Hij kreeg een nieuwe naam. Israël. Prins en overwinnaar. Maar hier staat het. Heren, wat is er nou in Jacob? Hoe moet hij nou blijven staan? Waar moet hij terechtkomen? Wat heeft hij? Die komt zeker in de hel terecht. Die Jacob. Er komt niks van terecht. Die is verloren. Want ik zou niet weten, denkt Amos, wat er nou nog met Jacob moet gebeuren. Wat er in hem zou kunnen zijn, dat God nog zou veranderen en dat God die druk, dat lode gewicht wat hij wil laten zakken op Jacob, dat vuur, hoe dat afgewend moet worden. Want hij ziet er nog zomaar geen Israël in, Amos, in die Jacobs, in dat volk, in die kerk. Heere, Heere, houd toch op. Want er is niks in Jacob. Wie is die dat hij zou kunnen staan? Hij gaat zeker voor eeuwig te gronden. Dat is ook pessimistisch. Nou, dan wil ik je toch eens vragen. Geloof je dat dan niet? Geloof je dat nog niet? Geloof je dan nog niet, dit woord van Amos, Heere, Heere, wat is er in Jacob dat hij zou kunnen blijven bestaan? Hoe moet hij over hem blijven? Als het vuur komt en het leven wordt van ons genomen, en de afgrond wordt verteerd en het land, wat moeten we dan beginnen? Of hebt u wel iets? Dat je zegt, nou ja, ik heb gelukkig nog wel iets om op te pleiten, want ik. Maar als God dan in die goede gronden het vuur laat branden, zodat ze verteren, wat moet je dan? Wat moet je dan? Ik weet, zegt Job, dat gij alles vermoogt, alles. hoe het ook is, als God de mens bij zijn kraag grijpt en zegt weg, nou dan is er niks meer over hoor. Niks meer. Och. God, de schepper, de formeerder, de rechter van leven en van doden. Heere, houd toch op. Heb je zulke brave jongens? Nee, dat niet. Zijn ze zo oppassend? Is het zo'n goede kerk? Oh nee, de slechtste zitten ertussen en eronder en erin. Wat heb je dan? Niks. Alleen de wetenschap die Gods geest werkt door het heilige evangelie. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. Schoon, zwaar, getergd, langmoedig en weldadig. Dat wel. Dat wel. Dat weet Adam. Dat weten nog vaders en moeders. En nog wordt er gezucht. Heere, vergeef toch. Houd toch op. Maak geen volleinding ten dode. Maar trek uw hand uit uw boezem ten goede. En maak alsjeblieft van Jacob toch eens Israël. En als die denkt dat die Jacob is, de liefhebber van het eerstgeboorte, laat hem dan toch eens geloven dat hij een Esau is. Want bij ons deugt het nooit. Houd toch op. Dat weet je daarom. Je kunt als een kind in zijn brutaliteit en grootheid kun je soms boos zijn misschien en zeggen, wat? Snotneus, wat verbeel je eigenlijk wel? Je bent amper op de wereld. Kan ook wel eens gebeuren dat je eigen omdraait. En misschien stilletjes in de hoek zit te huilen. Oh, oh, oh. Mijn jongen, mijn dochter. Oh, oh. Heere, vergeef toch. Slaat ze niet dood. Sla ons allemaal niet dood. Maar vergeef toch de schuld. Want ja, wij kunnen elkaar wel doodslaan, maar verder kom je niet. Maar het leven erin brengen, dat kunnen wij niet. Dat kunnen we niet. Nog ineens bij ons eigen. Laat staan bij een ander. Heere, houd toch op, er is toch niks in hem te vinden. Hij is vlees. Een ijdele damp die verdwijnt. Zou hem dan voor eeuwig verdoemen? Waarom? Ik zei het al. Hij weet meer, Amos. Hij weet meer. Hij weet van die ene die komen zal, die borg en middelaar in het vuur en in het water. Waar weet hij van? Hij weet wat bij ons onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Wat er aan het valt, dat valt. Want heus, er valt wel wat. Wat sterft, dat sterft. Maar bij God zijn de mogelijkheden. De uitkomsten in de dood. En de Heere deed het niet. Hey, is God dan zo veranderlijk? Nee, dat niet. Een verandering in zijn werk is nog geen verandering in zijn heilig wezen. Maar de Heer is de levende God, hij deed het niet. Hij zegt, ze zijn toch vlees. Ik zal niet eeuwig twisten met die mensen. Ze zijn vlees. En geen geest. Er verloopt weer een poosje, veronderstellen we. Zijn er nog die geluisterd hebben naar de boodschap van vloek en zegen? Nou nee, het lijkt er niet veel op. Weer krijgt hij een gezicht, een visioen. En dan ziet hij de Heer op een grote muur staan. En die muur is goed gemaakt. Paslood. Die muur is naar paslood gemaakt. Dat weet de metselaar of een schietlood, hoe dat je het noemen wil. Dat wordt van een bepaald punt gehangen omdat het recht is. Dat het goed gelijnd is. Zie je de heren staan op een muur die naar het paslood gemaakt wordt en een paslood is ook in zijn hand. Hé, hey, dat klinkt niet zo schrikaanjagend. Dat ziet niet zo schrikaanjagend. Die springhanen, dat vuur, dat branden. Nee, dit is toch wel een aangenamer beeld, zou je zeggen. Aangenamer visioen. Een paslood, een muur, de Heere die staat op de muur. Ja, Amos begrijpt het zo gauw nog niet. Hij denkt misschien, hé, hey, zou er iets goeds gebeuren? Wat zou er gebeuren? Wat betekent dat? Ja, vuur begrijpt de mensen doorgaans wel. En springhanen, dat begrijpen de mensen ook doorgaans wel. Maar dat paslood, nee, dat is zo nog verborgen voor de ogen. De Heere zegt tot hem, wat ziet gij, Amos? Alsof de Heere hem er expres nog eens bijzonder bij wil bepalen. Wat ziet gij, Amos? Let eens goed op. En ik zeide, een paslood. Een paslood aan een koorte van een touw. Toen zeide de Heere, zie, ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Dus toch. Dus toch oordeel. Vloek. Omkomen. Want ja, je begrijpt het intussen misschien al. Die muur die God opgericht heeft naar een paslood, dat is zijn schone dienst. Die muur, dat is alles wat hij aan ze gedaan en gegeven heeft. Vroeg op zijn, de laat opblijvende. Al de langmoedigheid, al het geduld dat hij heeft gehad. Alles wat de Heere doet is recht. En billig, des Heeren vrees is rein. Het is uw leven. Het is uw leven. Heeft de Heere niet zeer treffelijke dingen gegeven? Versierd, denk eens aan Ezekiel. Hoe hij ze vond in hun bloed. En heeft ze tot leven geroepen en gekleed. En verwacht dat er een goede naam van zou uitgaan. Maar er ging een slechte naam uit. Onder de heidenen. Ze maakten het nog erger. Het schone kleed werd bederfd. Nou, dat is nou die muur. En nou komt de Heere kijken in dat visioen. Even kijken. Even de maat nemen. Kijken hoe het erbij staat. En wat gebeurt er dan? Oh, die muur, die is zo krom, die is uitgebogen en ingedeukt. Verschrikkelijk. Hij is helemaal uit de koers, uit de lijn. Het is een bouwval geworden, een ruïne. Als hij paslood erbij houdt, dan zal hij zeggen, er is nog maar één oplossing, tot de grond toe afbreken. Op de grond toe. Er is niks meer aan te doen. Dan kun je niet met een stutje, kun je dat nog in orde maken, een klein beetje bijmetselen of wat dan ook. Dat kan niet meer. En dan zegt God, die zegt, ik zal het paslood stellen in het midden, let op hoor, van mijn volk Israël. Tjoen. En ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Ik wacht niet langer. De maat is vol. Ik heb je de springhanen laten zien, komen en verdwijnen. en het vuur. Maar ik ga nou niet langer meer voorbij. Ik zal bezoeking doen met de roede en de bittere tegenheen. Ik zal toch wat doen. Want het is mijn volk. Ja, de buurman, ja, de buurman, daar kun je mond over vol hebben, dat is vers 2. Maar jij, ik, u. En die rot vent en dat, dat is zo'n oplicht, ja, jij. Jou heb ik gebracht onder mijn woord. O, jongen, het is om te beven. Toch durft Amos blijkbaar hier niet te zeggen: Heere, hou op alsjeblieft. Want Isaaks hoogte zullen verwoest en Israëls heiligdommen verstoord worden. En ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. Dus al die heiligdommen die ze op alle hoge berg hebben, die gaan eraan. En Jerobeams huis, die zal het zwaar te verduren krijgen. Maar één ding is duidelijk. De totale vernietiging, het ligt toch anders dan in die andere visioen, hè? Daar was het vuur. Sterven van honger. Hier zegt de Heer, ik zal me ermee bemoeien. Ik zal me ermee bemoeien. Ik ga niet voorbij. Ik heb het vuur uitgeblust. Ik heb de springkanen weggedaan. Maar meten zal ik. Ik zal meten. De muur. En ik zal kijken hoe het ermee bij staat. En ik zal ordentelijk voorover stellen. Ja. Hij durft niks meer te zeggen. Waarom niet? Ach. Of Amos dat zo ver gezien heeft, dat weet ik niet. Misschien wel. Wij denken vaak dat wij zo goed zien en die mensen vroeger niet. In de oude bedeling. Maar het is verkeerd gedacht. Hij had immers gezegd: Heere, wat is er nou in Jacob? Wat is er nou in Jacob dat die... Wie is die nou, die Jacob, dat die nou zou blijven staan? Dat die niet voor eeuwig buitengesloten wordt. Wat, wie is die? Had de Heere toch met ene klap had de Heere toch alles weg kunnen doen? Maar als de Heere nou gaat meten... Gaat meten. En je laat het paslood zinken. En dat paslood, dat komt te hangen. Recht voor die ene, die komende, die nu gekomen is. En die ene die zegt: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, verheerlijk ook mij. Dan zou toch kunnen wezen dat God dwars door de oordelen en de ellende heen een groot volk, een kerkvolk in het leven houdt. En dat hij wel de hoogtes en de heiligdommen in elkaar slaat. En met het zwaard optreedt. Maar dat er straks toch uit de brand geroepen wordt: O God, wees mij zondaar genadig. Als het oordeel wedergekeerd is tot gerechtigheid. En de grote zoon van David, als die gemeten wordt, en het is recht en billijk, en hij wordt als de zondaar van God verlaten, en in die staat der vervloeking en der ellende blijft hij recht zuiver staan. Mijn God, mijn God. Laat dan het paslood maar hangen. Vergeet niet, God gaat ons niet voorbij. Wij worden afgekeurd, hoor. Afgekeurd. Niks meer te beginnen dan droevig, zeker droevig. Het is een zegen als de Heer ons voor kwaad bewaart, wat je allemaal hier krijgt opgezond, maar daar gaat het nou eens even niet over. Het gaat er nou om, wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Het past ons. Nou, die ingedeukte muur, er is niets meer aan recht te trekken. Tot de grond toe af. En dat hij dan zegt, Vader, breek mij af. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik een godstempel doen rijzen, schoner dan welke tempel dan ook. En in die tempel zullen zich verheugen verloren zonen en dochter van Jacob. Zie, zo is het toch licht nog in de duisternis, maar het is alleen het licht van het aangezicht Gods in Christus Jezus. Ook deze dag, ook deze dienst, om zijnentwil, mogen zondaren verwaardigd worden om te zeggen, Heere, hou toch op, vergeef, er is niks in ons, wij zijn verdoemde schepsels. Maar wil ik pasloos hangen aan de gerechtigheid van uw geliefde zoon. Amen.